Goedenavond, lieve mensen. Ik stel u voor dat we inderdaad dat gedeelte uit Hosea 2 met elkaar lezen. Ik lees uit de NBG-vertaling in Hosea 2. Waar eerst gesproken wordt over de zonde van Israël. Israël wordt vergeleken met een echtgenote. De Heere is haar man. En hij beschrijft haar ontrouw, haar echtelijke ontrouw. Maar hij laat ook zien dat hij haar nooit loslaat in zijn oneindige liefde. En daarom zegt hij in vers 13 van Hosea 2. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. En het zal te dien dagen geschieden luidt het woord des Heren, dat gij mij noemen zult mijn man en niet meer mijn Baal. Ja, ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond, hun naam zal niet meer genoemd worden. De dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heere kennen. Ik wilde ook nog een paar verzen lezen uit hoofdstuk 11. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. Aan de Baals offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde mij tot hem, gaf hem te eten. Vers 8. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adema, u maken als Zeboïm? Mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. En ik zal niet komen in torengloed. Zij zullen achter de Heere aangaan. Als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zij zonen uit het westen bevend komen. Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Asser, en ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord des Heren. Tot zover de lezing uit het woord van God. We maken een begin, lieve mensen, met deze serie over de kleine profeten. Klein genoemd omdat hun boeken veel korter zijn dan die van Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Daniël nam traditioneel een wat aparte plaats in. Maar deze kleine profeten hebben ons heel veel te zeggen. Ik weet niet waarom u gekomen bent. Misschien bent u gekomen als vriend van Israël en hoopt u aan de hand van deze profetische boeken meer te horen over de toekomst van Israël. Dat zou een prachtig onderwerp zijn. En dat zal ook zeker hier ten daar ter sprake komen. Maar ik zou daarnaast een ander accent willen leggen. Traditioneel was het zo, u kunt dat nog terugvinden in de kanttekeningen van de Statenvertaling, dat deze boeken uitsluitend op de kerk, op de gemeente van God, werden toegepast. Daarna kwam de grote evangelische vernieuwing, die al in het begin van de 19e eeuw op gang kwam, en terecht inzag dat deze boeken een letterlijke vervulling hebben in het toekomstige herstel van Israël. En toen wilde men voor de toepassing voor de kerk niets meer weten. Nu is het hoog tijd geworden voor de balans. En dat betekent dat wij zien dat deze boeken letterlijk vervuld zullen worden in het toekomstige herstel van Israël, maar dat zij een diepe geestelijke betekenis hebben ook voor de gemeente van God op aarde. Om een simpel voorbeeld te noemen, het slot van Hosea 2, waar we lezen over Lo-Ruhama, niet ontferming, en Lo-Ami, niet mijn volk, die zullen genoemd worden, gij zijt mijn volk, Ami. En hij zal zeggen, mijn God. En u vindt die woorden toegepast in Romeinen 9, en nog duidelijker in 1 Petrus 2, en dan gaat het heel duidelijk niet over de toekomstige Israël, maar over de kerk. Dus het Nieuwe Testament gaat onszelf al daarin voor, om deze schriftgedeelten toe te passen ook op de kerk. Wat u dan uitlegt, wat u toepassing noemt, dat maakt niet uit, want beide ligt naar mijn stellige overtuiging opgesloten in de bedoeling van de Heilige Geest. En als u de beeldspraak in dit boek nader beziet, dan wordt de gemeente, dan wordt Gods volk in dit boek vergeleken vooral met drie zaken. Ze worden voorgesteld als zoon van God. We lazen het, uit Israël uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En ook in het meervoud, we lazen het net in hoofdstuk 11 wat verderop. Vers 10, wanneer hij brult, dat is de Heer als leeuw, dan zullen zonen uit het westen komen. Dat is Gods volk dat terugkeert. Wij zijn zonen van God. Dat vindt u in het Nieuwe Testament ook. Wij zijn, van Israël wordt gezegd in Romeinen 9, van hen is het zoonschap. Al in Egypte zei de Heer, Israël is mijn eerstgeboren zoon, laat mijn zoon gaan. Exodus 4 vers 22. Maar in het Nieuwe Testament lezen wij, God heeft ons tevoren bestemd tot het zoonschap naar zijn welbehagen. Efeze 1 vers 5 en 6. Dan vindt u die parallel. Zoveel dan door Gods geest geleid worden, die zijn zonen van God, zegt Romeinen 8. De tweede beeldspraak in het boek Hosea is die van de echtgenoten. We hoorden daar al even iets van. Israël als de vrouw van God. Een huwelijkssluiting die heeft plaatsgevonden op de Horeb, oftewel de berg Sinaï. Wat daar gebeurde vertoont een heel opmerkelijke parallel met een Joodse huwelijkssluiting. Dat is heel bijzonder. Ik heb daar op andere plaatsen wel over geschreven, op die merkwaardige parallel. En je vindt het ook in Jeremia 2 vers 2, hoe God die tijd dat Israël in de woestijn achter hem aanging vergelijkt met de bruidstijd. Wij zouden zeggen in onze taal de Wittebroodsweek. En ook hier in Hosea 2 verwijst God daar weer terug naar in vers 14b. Dan zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Dus Israël wordt vergeleken met een bruid, met een echtgenote. De ontrouwe, maar ook die straks weer hersteld wordt en in genade wordt aangenomen door haar man. Maar de gemeente in het Nieuwe Testament wordt ook vergeleken met een bruid. In Efeze 5 wordt de relatie tussen Israël en Christus en zijn gemeente voorgesteld als die tussen een getrouwde man en een getrouwde vrouw. En in 2 Korinthe 11 horen wij hoe Paulus aan de Korintiërs schrijft, ik heb u als een reine maagd aan Christus verloofd. En in het boek Openbaring horen wij de beeldspraak van de bruid. Terwijl Israël nog in de grote verdrukking op aarde is, wordt daar in alle rust in Openbaring 19 in de hemel de bruiloft des lams gesloten. En als in Openbaring 22 een duidelijk appel gericht wordt door Johannes, door de Heilige Geest, aan de gelovigen, dan staat daar de geest en de bruid zeggen, kom. Dat is de gemeente. De derde beeldspraak in het boek Hosea is die van een wijnstok. Dat zullen we ook op verschillende plaatsen zien, ik kom daar nog wel op terug. Een wijnstok die vrucht voor God had moeten voortbrengen, maar zure druiven, wrange druiven voortbracht, totdat God die wijnstok herstelt. En zo is het ook in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt, en over hun hoofden heen tot ons, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. De toepassing voor ons is dus heel duidelijk. Het programma voor dit boek ligt als het ware al opgesloten in de naam Hosea. Zijn naam betekent redding. Het is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord dat redden of verlossen betekent. De allereerste Hosea in de Bijbel kreeg naderhand de naam Jozua. Daar zit dan ook nog de naam van de Heere in. Dan is het de Heere red. En Jozua, vergriekst, is Jezus. Dat betekent de Heere red of de Heere is redder. Hosea is redding. Waarom heeft Israël redding nodig? Waarvan moet het volk gered worden? Dat is de eerste grote vraag. Als je de politieke situatie van toen bekijkt, dan weet je, dat vind je ook in het eerste vers van het boek, Hosea heeft geprofeteerd in de dagen, en dan worden daar enkele koningen van Juda genoemd, Uzia, Jotam, Achaz, Jehizkia, dat is de bekende Hizkia, maar ook de dagen van Jerobeam, dat is de koning van de 10 stammen. Dat is niet de bekende Jerobeam die na Salomo kwam, maar dit is Jerobeam de 2e, die lang geregeerd heeft. Dat was een tijd van grote welvaart, van uiterlijke zegen. Je zou denken, alles was toen prima in orde onder het volk, en dan toch moet Hosea zulke dingen zeggen. In die tijd was het. En Hosea schrijft ook vooral aan de 10 stammen. Dat was de sfeer waarin hij zich bewoog. Maar Israël betekent soms hier de 10 stammen, vooral als het Efraïm genoemd wordt, was de belangrijkste van die 10 stammen. Als er staat Efraïm, dan gaat dat over dat noordelijke 10 stammenrijk. Maar vooral als het over het verleden gaat, Israël uit Egypte geroepen, dat waren alle 12 stammen. Als het over de toekomst gaat, het herstel van Israël, gaat het ook weer over de 12 stammen. Dus je hoeft dat niet zo precies te onderscheiden. Maar in die tijd, dat dat 10 stammenrijk op zijn einde liep, was er een wereldmacht die snel in opkomst was. Dat was nog lang niet het Babylonische Rijk, dat kwam veel later, maar het zogenaamde Assyrische Rijk. Dat betekende een geweldige bedreiging voor de hele toenmalige wereld, ook voor Israël. Maar in plaats van die bedreiging te onderkennen, zeker vanwege hun vreselijke zonden, hadden ze moeten beseffen dat God Asher wel eens tegen hen zou kunnen gebruiken, zoals dat in Jesaja 10 vers 5 staat. Asher is de roede van mijn toren, zegt God. Daar hadden ze wel heel beducht voor moeten zijn. Maar in plaats daarvan zie je hoe Israël zich afgeeft met Assur. Als een mot vliegen ze tegen de lamp. Ze zoeken Assur op, ze bieden zich bijna aan. Ze proberen met hem aan te pappen om zijn toren tot bedaren te brengen. In 5 vers 13 staat, Efraïm ging naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust. Dat is een bijnaam die Hosea aan die koning van Assyrië geeft. Ze bieden hem geschenken aan, om er maar voor te zorgen dat hij niets tegen hen zal ondernemen. In 7 vers 11 staat, Efraïm is geworden als een onnozele duif zonder verstand. Egypte roepen zij te hulp, naar Assur trekken zij. En in 8 vers 9, ze zijn naar Assur getogen. Een wilde ezel houdt zich afgezonderd, die is voorzichtig. Die leeft in isolatie, die kijkt wel uit zich al te dicht bij de mensen te begeven. Maar Israël is veel dwazer. Die gaat zo naar Assur toe, mijt hem niet, in tegendeel. Ze reiken, zoals hier staat, Efraïm reikt minnegeschenken uit, alsof ze daarmee Assur zouden kunnen vermurven. En in 9 vers 3, Efraïm zal naar Egypte terugkeren en in Assur zullen zij het onreine eten. En zo gaat dat nog even door. Ook in de volgende hoofdstukken. Assur is hun bedreiging, maar ze menen in hun vleeselijkheid, in hun geweldige ontrouw, dat ze Assur als het ware kunnen omtoveren tot een bondgenoot. Dat is de situatie. De zonden van het volk zijn ten hemel schreiend. Als ze God gekend hadden, zouden ze begrepen hebben hoe hij een tuchtroede zich zou uitverkiezen om hen te slaan. Niemand kwam beter in aanmerking als tuchtroede dan Assur, en in plaats van dat te onderkennen, probeerden ze zelf Assur tot bondgenoot te maken. Nou, u weet hoe het afgelopen is. Een generatie of wat later is, en misschien heeft Hosea dat nog wel meegemaakt, is het 10-stammenrijk door Assur weggevoerd in ballingschap. En er is niets van overgebleven. En tot op de dag van vandaag zijn vele van hen verstrooid onder de volkeren. Dat is de situatie. God biedt redding aan, maar niet zozeer redding van Assur. Dat komt vanzelf in orde als ze van iets anders gered worden. En dat is dat ze van zichzelf gered worden. De meeste mensen vinden hun ergste vijand in zichzelf. Dat onderkennen ze vaak niet. Ze weten overal vijanden aan te wijzen in hun omgeving. Die heeft het gedaan en die heeft het gedaan. Ze verwijten hun ouders of hun gemeente of de mensen om hen heen of hun eigen man of vrouw, iedereen. En zo zou Israël ook wel allerlei redenen kunnen aannoemen ter verzachting van hun eigen omstandigheden. Maar hun grootste vijand zat in henzelf. Assur was alleen maar een vijand door hun eigen zonde. Anders zou de Heer Asser op een afstand hebben gehouden, zouden ze door Asser nooit zijn gekweld. Hun zonden waren hun probleem. Hun ontrouw jegens de Heere, hun echtbreuk. Dat is de grote boodschap die hier tot dit volk komt en die ze zo moeilijk verstaan. Het is een somber boek, omdat er wel profetieën zijn voor een blijde toekomst ergens ver weg, maar omdat die toestand van toen zo hopeloos leek. Dan moeten ze zich voorstellen wat een profeet in die dagen betekende. Dat was niet alleen maar een spreekbuis. Alsof zo'n profeet niets anders was dan een luidspreker. Een technisch toestel dat volkomen mechanisch werkt. Dat geen eigen wil heeft van zichzelf. Je spreekt in een microfoon en die luidspreker geeft dat weer. Zo zat het niet. Die profeten waren met huid en haar bij hun boodschap betrokken. Daarvoor waren ze ook door de Heere geroepen. Soms zelfs zoals bij Jeremia van de moederschoot afgezonderd tot deze bediening. En God heeft van die profeten dan ook vaak geweldig moeilijke dingen gevraagd. Jesaja moest een tijd lang in zijn ondergoed rondlopen. Dat trekt wel de aandacht. En de mensen vroegen, waarom doe je dat? En dan kon hij zijn boodschap vertellen. Jeremia liep met een juk rond. Bovendien kreeg hij de uitdrukkelijke opdracht om niet in het huwelijk te treden. Wat toen nog veel bijzonderder was, opvallender was dan vandaag en de dag. Want, zei de Heere, we gaan in ballingschap, het is geen tijd meer om een gezin te stichten. De omstandigheden zijn daar niet naar. Ezechiël kreeg ook een hele moeilijke opdracht. Hij moest een hele tijd lang op zijn zij liggen, tot de mensen zouden vragen, wat doe je toch, joh? Dan kon hij zijn getuigenis geven. Hij had wel toestemming gekregen om in het huwelijk te treden, maar hij verloor zijn vrouw en de Heere gaf hem opdracht om niet in het openbaar rouw over haar te bedrijven. Zoals God geen rouw over Israël zou bedrijven als het in de ballingschap zou gaan. Zo kun je nog wel even doorgaan, maar de moeilijkste opdracht heeft Hosea misschien wel gekregen. Sommige mensen hebben de neiging om wat hier beschreven staat symbolisch op te vatten, maar ik geloof dat niet. Ik denk dat het een letterlijke opdracht was die Hosea moest uitoefenen. En die opdracht was een vrouw te trouwen. Er wordt hier gezegd een ontuchtige vrouw. Het kan betekenen dat ze dat toen nog niet was, maar dat de Heer hiermee aangeeft dat dat zou gebeuren. Stel je eens voor dat God tegen je zegt, je moet met die en die vrouw trouwen en ik zeg je bij voorbaat, ze zal je ontrouw worden. Ze zal het met een heleboel andere mannen afgeven en jou in de steek laten. Wat een afschuwelijke opdracht. Die andere, daar zat altijd nog iets tijdelijks aan. Het was maar voor een tijd. Maar dit is zo ingrijpend. Een huwelijk is voor het leven. Zo waren die profeten met hun hele hebben en houden in zulke boodschappen betrokken. Ze werden zelf tot een teken. Als je aan hem zou gevraagd hebben, hoe kun je dat nou toch doen, man? Zo'n vrouw trouwen die jou in de steek laat, die jou ontrouw is. Dan zou Hosea moeten zeggen, maar dat is precies jullie toestand. Zo'n volk zijn jullie. De Heer heeft jullie getrouwd en jullie zijn hem ontrouw. Waarom denk je dat het vreemd is wat ik doe? Ga maar aan de Heer vragen waarom hij ooit jullie getrouwd heeft. Er komen drie kinderen uit die relatie voor. Bij de eerste keer in vers 3 staat er nog, zij baarde hem een zoon. Dan mag je nog aannemen dat Hosea zelf de vader was. Maar of dat bij de volgende twee kinderen het geval was, dat is maar de vraag. Zij baarde een dochter in vers 6 en ze baarde een zoon in vers 8. En weer kwamen de mensen op visite en hij zei, Hosea, hoe ga je die kinderen noemen? En het eerste kind heette Jisrael. Dat betekent God zaait. Dat is een dubbelzinnige uitdrukking. Want Paul daarachter staat, de verklaring van die naam in vers 4, ik zal de bloedschuld van Jisrael, dat was een stad in Israël, bezoeken aan Jehu's huis. Dus eigenlijk kreeg dat jongetje de naam van een stad. Wij vinden Tirza wel een leuke meisjesnaam, maar oorspronkelijk was het de naam van een stad. Het is net zo gek als dat je een meisje vandaag Barneveld zou noemen. Zo voelden die mensen dat. Maar dat betekende iets, die stad. Zoals dit jongetje genoemd werd, Jisrael, de naam van een stad. Waarom? Waarom, Hosea? Vanwege de schuld van Jehu. De schuld van Israël ging al een hele tijd terug. En het merkwaardige is, Jehu deed toch eigenlijk niets anders dan de wil van God uitvoeren. Het oordeel over Ahab te voltrekken, ja. Maar hij deed dat op zo'n gruwelijke wijze, dat er bloed aan zijn handen kleefde, dat God hem niet bevolen had. En God zegt hier, hij gaat die bloedschuld bezoeken. Dat is zaaien. Zaaien, dat is dan oordeel zaaien. Dat is de ene kant. Als God gaat zaaien, kan dat betekenen dat hij oordeel zaait over Israël. Terwijl er aan het eind van hoofdstuk 2 staat, in vers 22, dan zal, vlak daarvoor in 21, die zullen Israël verhoren, dan zal ik haar voor mij zaaien in het land. In het Hebreeuws hoor je dat onmiddellijk. Hij zal zaaien, dan hoor je onmiddellijk datzelfde woord dat in Israël zit. Dus dan zie je die verbinding, dat zie je in het Nederlands niet. Maar dan is het positief zaaien. Dan is het een zaaien dat leidt tot een nieuw volk onder herstelde omstandigheden. God gaat zaaien, dat betekent radicale scheiding. Oordeel over sommigen, herstel, uitredding over anderen. Het tweede kind heet, het meisje heet Lo-Ruhama. Ruhama betekent ontferming. Dat is ontferming van God. Een heel bijzonder woord. Afgeleid van het Hebreeuwse rechem, dat betekent baarmoeder of moederschoot. Klinkt vreemd voor God, maar denk erom, de Bijbel zegt, God heeft ons verwekt als een vader, maar ook God heeft ons voortgebracht, gebaard als een moeder. En zoals de liefde van een moeder voor haar kind, tweemaal in Jesaja wordt Gods liefde voor ons vergeleken met de liefde van een moeder, in hoofdstuk 49 en in hoofdstuk 66. God troost Jeruzalem zoals een moeder haar kind troost. En die liefde van een moeder voor haar kind, die gaat terug op het feit dat het kind in de moederschoot van die moeder is geweest. Dat geeft een hele diepe verknochtheid waar wij als vaders vaak niet zo goed in kunnen treden. Gods barmhartigheid, dat woord barmhartigheid, waar ook dat woord Ruhama van afgeleid is, dat verwijst naar zijn liefde die hij voor zijn volk heeft, zoals een moeder die heeft voor haar kind. En als God dan zegt, Lo Ruhama, dan snijdt hem dat zelf door de ziel. Dan is dat alsof een moeder tegen haar kind zegt, jij hebt het zo bond gemaakt, ik kan jouw moeder niet meer zijn. Dat klinkt nog erger dan wanneer een vader zegt, ik kan jouw vader niet meer zijn. Als een moeder haar kind verstoot, zijn vele voorbeelden van een vader die zijn kind verstoot, en moeder staat erbij, die is toch meer beheerst door het gevoel dan door het verstand, en die snijdt dat nog veel meer door de ziel dan door die vader. Maar hier, Lo-Ruhama, dat is dat kind is afgesneden van de barmhartigheden die terugverwijzen naar die warme moederschoot van Gods liefde voor zijn volk, waaruit dat volk is geboren. En het derde ook, Lo-Ami, niet mijn volk, niet mijn volk. Sommige mensen trekken daar rigoureuze gevolgen uit en die begrijpen niet dat dit woord net zoveel betekent als wanneer een vader zijn kind de kamer uitstuurt of zijn kind verstoot en zegt, ik ben je vader niet meer, ik verstoot je. Ik herken jou niet meer als mijn zoon. En dat snijdt die vader nog veel meer door de ziel dan die jongen. En als die jongen ooit later zich bekeert en terugkomt tot die vader, denk je dan dat die vader zegt, ja sorry, maar we hebben de band doorgesneden, dus die bestaat niet, dat kan niet meer gerepareerd worden. Dan is die vader de eerste die met de armen uitgebreid klaar staat om die jongen te ontvangen. En als er in die tussentijd iemand aan die jongen komt, nou dan blijkt dat die vaderlijke gevoelens ineens weer bovenkomen. Niemand mag zomaar uitspreken dat Israël vandaag, Lo-Ami is niet mijn volk, zonder daarnaast Zacharia 2 te leggen, Israël is Gods oogappel. God kan heel streng zijn tegen zijn eigen zoon, zodanig dat die zoon het huis uitstuurt. Dat is eigenlijk ballingschap. Hij stuurt de zoon het huis uit. Maar als iemand van buiten aan zijn zoon komt, dan springt hij ertussen. Dan neemt hij het voor die zoon op. En dat is door de hele geschiedenis heen te zien. God heeft een appeltje te schillen met zijn eigen volk, maar wie aan zijn volk komt, dan zegt God, het is wel mijn oogappel. Want hij met zijn volk uit te staan heeft, dat gaat een ander niets aan. Als een ander aan zijn volk komt, dan blijft dat andere woord staan, Israël is mijn oogappel. Hier wordt meteen al in het eerste hoofdstuk ook de geweldige uitkomst gegeven, dat in de toekomst dat allemaal weer goed komt. Dus wie zou kunnen denken dat het Lo-Ami betekent dat Israël voor altijd van God is afgesneden als zodanig. Er staat in vers 10, ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, Lo-Ami, zullen zij genoemd worden, kinderen, eigenlijk beter, zonen van de levende God. Dan hebt u dat zoonschap waar ik het over had, zonen van de levende God. Zo zal het straks weer zijn. We hebben het gelezen, ik ga even doorheen, want we gaan het natuurlijk niet hoofdstuk voor hoofdstuk bespreken, we springen wat heen en weer. We hebben het gelezen in hoofdstuk 11, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, daar begon die geschiedenis. Laat mijn zoon gaan, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dan komt die fase dat God die zoon de kamer uitstuurt, dat is ballingschap. En als die zoon zich bekeert, dan is die vader de eerste. Dat is net als in de gelijkenis van de verloren zoon. Dan is die vader onmiddellijk met de armen uitgebreid. Vol liefde jegens die zoon. En hij neemt hem in de armen en hij herstelt hem in zijn oude waardigheid. Eigenlijk een hogere waardigheid dan die jongen ooit had toen hij nog bij zijn vader was. Dat is geweldig. Hier staat het, ik heb het al gelezen in vers 10 van hoofdstuk 11. Wanneer hij brult, als God als een leeuw zal brullen, dan horen ze overal dat gebrul. En ze komen naar hem toe. Zoals de jongen, de welpen van zo'n leeuw op de ouders afkomen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Ga nog eens even terug naar die eerste vier versen van hoofdstuk 11. Zie je hoe God als een vader voor dat kind gezorgd heeft. Hij heeft dat kind, dat kwam uit Israël. Uit Egypte. Hij heeft dat kind opgenomen. Hij heeft dat kind leren lopen, staat er in vers 3. Elk van ons heeft leren lopen doordat anderen ons daarbij geholpen hebben. Wolfskinderen die door dieren in het woud zijn opgevoed leren nooit lopen. Elk van ons heeft leren lopen door een ouder. Of opvoeder die ons bij de hand nam. En dan staat er ook in vers 4, met mensenbanden, banden die aangepast zijn aan onze menselijke zwakheid, trok ik hen met koorden der liefde. En Israël was slaaf geweest in Egypte, maar de Heer zegt, ik was hun als degene die het juk van hun kinderbak hieven. Van slaven werden het vrije zonen. En dan komt het verhaal dat de Heer zegt, dat hij handelend moest optreden, dat hij hen moest tuchtigen. Maar zou hij een definitief prijs geven, zegt vers 8? Zou hij een prijs geven als Adama en Zeboim, dat waren de twee steden die omkwamen met Sodom en Gomorra? Nee, dat doet hij niet. Mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. En dan staat er iets heel merkwaardigs in vers 9. Ik zal mijn brandende toorn niet in uitvoer brengen. Ik zal Ephraim niet verder verderven. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Lees even een punt. Ik ben God en geen mens. Ik ben heilig in uw midden. Normaal betekent zo'n uitspraak, wee je gemeente. Als God verwijst naar zijn heiligheid, dan betekent dat gewoonlijk oordeel. Dit is een grote uitzondering. We hebben al vaker gehoord in het tweede deel van Jesaja, heb je dat ook. God is de heilige Israëls, maar dat gaat daarover God als verlosser. Zijn wij niet gewend, hè? Wij zeggen, God is vol liefde, ja, maar hij is ook heilig. En dan plaatsen wij die heiligheid tegenover zijn liefde. Die heiligheid brengen we in verband met oordeel en die liefde in verband met verlossing. Maar dat doet de Bijbel niet. God zegt, ik ben heilig. Weet je wat dat betekent? Dat ik niet zal komen in toorngloed, maar in erbarmen. Toen ik dat ooit jaren geleden voor het eerst ging zien, ging ik heel anders denken over heiligheid. Heiligheid is Gods heerlijkheid, zijn glans, zijn luister, zijn majesteit. En zeker uit die zich in oordeel. Maar op andere momenten uit Gods heerlijkheid zich in erbarmen. Dat is een heel bijzonder vers over heiligheid. De glans van zijn wezen uit zich ook in zijn barmhartigheid. Jegens elke zondaar die zich bekeert. In hoofdstuk 2 gaat het beeld veranderen. Nou, nog niet helemaal. Er staat in vers 1 heel merkwaardig, klaagt uw moeder aan. Daar spreekt hij nog steeds tot zonen. Daar is een vader die in relatie staat tot een vrouw. Dat is de moeder van de kinderen, dat is duidelijk. Die kinderen zijn de individuele Israëlieten. Moeder is dat volk Israël als geheel. We hebben dat een beetje verloren, maar de Rooms-Katholiek begrijpt dat veel beter. De kerk is je moeder, terwijl je tegelijkertijd als leden samen die ene kerk bent. Zo vormen alle Israëlieten samen Israël, terwijl je toch ook Israël met die hele geschiedenis achter dat volk als moeder kunt beschouwen. Als die moeder waarmee God zich verbond op de Sinaï. Maar een moeder die ontrouw is geworden. De Israëlieten van nu zijn de kinderen van die moeder van toen ze nog bruid was. Toen ze nog in de wittebroodsweken was. En daarna kwam die ontrouw. Het is alsof God hier spreekt via de profeet tot die kinderen. Yisrael, lo ruchama, lo ami. Klaagt jullie moeder aan. En dan beschrijft hij in schrille kleuren haar ontucht. Hoe ze zich heeft afgegeven met elke man. Ze heeft ontucht bedreven. Het is te erg om het allemaal na te lezen. En ik wil daar ook niet te veel tijd voor nemen. Maar dan komt dat oordeel. God moet daar iets aan doen. Dat is, als ik het heel menselijk even mag uitdrukken, altijd het dilemma waarin hij zit. Maar dat geldt ook voor elke man die een ontrouwe vrouw of een vrouw die een ontrouwe man heeft. Het dilemma dat jouw liefde eigenlijk voor die ander niet verminderd is. Maar dat je het ook niet op zijn beloop kunt laten. Je moet iets doen. En als je het te rigoureus doet, dan is de band kapot. Dan is er geen relatie meer. Maar doe je het te tam, dan zal die ander zich niet bekeren en dan gaat het maar door met die zondigheid. God moet ingrijpen. Maar zodat de achterdeur van herstel altijd open blijft, maar ook zodat hij duidelijk maakt dat dit ontoelaatbaar is. En dan komt dat prachtig wordt als God dat helemaal zo beschreven heeft, hoe zij gehoereerd heeft met de Baals. De Baals zijn hier de grote rivalen van God, hè? Die vruchtbaarheidsgoden in Israël. Lieve mensen, bedenk, het gaat hier niet over de vraag hoe een ongelovige tot bekering komt. Het gaat hier niet over de vraag hoe je heidenen met het evangelie bekend kunt maken. Het gaat hier over de vraag, wat is er van de christelijke kerk geworden? Want ook de geschiedenis van de christelijke kerk is een geschiedenis van hoererij en afgoderij. Paulus schrijft al in de 1 Korinthebrief, ontvlucht de afgodendienst, ontvlucht de hoererij. En in Openbaring 2, in de brief aan Thyatira, zie je dat die vrouw Izebel Gods volk leerde hoererij te bedrijven en afgodenoffers te eten. Daar zie je diezelfde lijnen zich al in de christelijke kerk manifesteren. Figuurlijke afgodenhoererij. Bij Israël was het en figuurlijk en letterlijk. Beide tegelijkertijd. En of het nou bij de gemeente letterlijk of figuurlijk is, je vindt diezelfde beschrijving van afgoderij, hoererij. De christelijke kerkgeschiedenis is wat dat betreft haast nog erger dan de geschiedenis van Israël was. En wat doet God daaraan? De ballingschap is een heel krasse maatregel. Ik zei straks, het is als een vader die zijn kind de toegang tot het huis moet ontzeggen. Het is ook een man die zijn vrouw het huis uitstuurt. Dit kan niet meer. Eigenlijk gaat ze ook uit eigen beweging. Ze willen ook niet meer bij hem zijn. En dan komt dit aangrijpende woord in vers 13. Daarom zie ik zal haar lokken. God ziet een tijd in de toekomst waarin hij de banden weer aanknoopt. Dat kan alleen maar op één manier. Als zij haar zonde beleidt en haar overspeligheden wegdoet. Dan kan God met eerbied gezegd met zijn armen over elkaar afwachten totdat ze dat doet. Zoals wij dat wel eens wachten als iemand tegenover ons die de beleiden heeft en zegt, nou dan moet hij maar bij me komen. Maar God heeft een andere methode. God lokt haar. Hij verleidt haar, om zo te zeggen, om bij hem te komen. Hij lokt haar naar zich toe. Hoe doe je dat? Hij doet dat door tot haar hart te spreken. Dat doet hij niet met harde taal, die haar nog verder zou afstoten, ook al heeft ze dat verdiend, maar hij doet dat door liefelijke woorden. Hij spreekt zodanig tot haar dat haar hart week wordt. En ze schoorvoetend, heel diep zich bewust van al het verschrikkelijke dat ze heeft gedaan, achter hem aangaat de woestijn in. Over die woestijn kom ik nog wel te spreken. Het is eigenlijk de geschiedenis van Israël achterwaarts. Terug naar het begin, dat is ook vaak belangrijk. Je moet samen weer terug naar het moment dat het scheef ging. En het ging al scheef in de woestijn. In Ezekiel 20 lees je iets dat je in de boeken van Mozes niet leest, zo duidelijk. Namelijk dat Israël daar in Egypte en in de woestijn al afgoderij bedreven heeft. Dat vinden we ook later in Amos weer terug. Je moet, als je de oorzaken wil opsporen, helemaal terug naar het begin. Hij brengt haar in de woestijn. Er was ook een andere historische gebeurtenis die hier aangewezen wordt. Het dal Achor. Achor is hier hetzelfde woord als Agan. U weet wel, die zich vergreep aan het gebannene in Jericho. Waardoor er een vloek kwam over het hele leven. Het hele leger van Israël. Waardoor 36 man stierven voor de poorten van Ai. En God moest het volk aansporen om dat kwaad uit hun midden weg te doen. En juist daar, in dat dal Achor, dat dal dat genoemd is naar die Agan die daar gestenigd werd, die grote steenhoop was als een getuigenis. In die ellende van de zondebelijdenis, van de verootmoediging, opent God een deur der hoop. Daar opent God een deur der hoop. De hoop voor het herstel met God. En de hoop überhaupt voor een mens om God te leren kennen of opnieuw te leren kennen. Die ligt altijd in de diepe plaats van de zondebelijdenis en van de verootmoediging. Nogmaals, hier gaat het niet om de vraag hoe een mens een genade God vindt. Hoe de zondaar tot bekering komt. Hier gaat het over het herstel van de christelijke kerk. God verwacht nooit dat die hele christelijke kerk zich herstelt. Dat is in Israël nooit gebeurd. Als hier dat Israël hersteld wordt, dan gaat het altijd om een overblijfsel. Zoals Jesaja dat zegt, zie een overblijfsel zal zich bekeren. Zijn oudste zoontje heette zo, Shaar Yashuv. Een overblijfsel zal zich bekeren. Zo is het in de christelijke kerk ook. God geeft ons geen enkele hoop dat de hele christelijke kerk van Nederland zich zal bekeren. God geeft ons wel perspectief op iets anders. Zoals hij dat met Israël doet in de eindtijd, zo doet hij dat ook met de christelijke kerk. Dat is een ontwaken van allen die, en nu citeer ik een woord uit het slot van de Efezebrief, van allen die de Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Dat gaat veel verder dan christen zijn, daar kun je nog alle kanten mee uit. Het gaat zelfs verder dan wedergeboren te zijn. Want je kunt wedergeboren zijn en nog een zeer vleeselijk christen zijn. Het gaat hier over een bepaalde groep christenen. Degene die de Heer Jezus in onvergankelijkheid liefhebben. Wat is het verschil met andere christenen? Wel, een heleboel andere christenen kunnen nog wel eens een keer een compromis zoeken. Vriendschap met de wereld, heulen met de vijand, een beetje overspeligheid aan de ene kant en een beetje aanhankelijkheid naar de Heer aan de andere kant. Maar wie de Heer Jezus in onvergankelijkheid liefhebben, daar bestaat dat niet. Die nemen de namen van de Baals niet meer in de mond. Zo staat het hier in vers 16. Ik zal de namen der Baals verwijderen uit haar mond. Lieve mensen, voor een christen is er altijd wel ergens een Baal die hem weer opnieuw van de Heer kan aftrekken. Dat is verbazingwekkend. Als je het ene probleem in je leven overwonnen meent te hebben, ligt er alweer een andere verleiding op de loer. Er zijn zoveel Baals. Elke plaats heeft zijn eigen Baal, er worden er heel wat in de Bijbel genoemd. En heel veel christenen raken daarvan onder de betovering. Behalve zij die de Heer Jezus in onvergankelijkheid liefhebben, die zo aan hem verknocht zijn dat die Baals ze niets meer doen. Mensen die geneigd zijn tot wetticisme, die begrijpen dat niet. Die denken dat ze christenen kunnen helpen door hun wetten op te leggen en hun vroomheid af te meten naar de mate waarin ze die wetten gehoorzaam. Maar dan krijg je alleen maar fariseërs die van buiten wit gepleisterd zijn en van binnen vol dorre doodsbeenderen. Wetticisme is altijd een teken van zwakheid, want dat betekent dat er geen innerlijke geestelijke kracht is, anders had je dat niet nodig. Als mensen die Jezus in onvergankelijkheid lief hebben, dan talen ze er niet naar om iets te doen dat hem onwelgevallig zou zijn. Wordt hij verwezen naar de dagen van haar jeugd, in vers 14. Naar de wittebroodsweken, toen je niet erover piekerde om maar je ogen op een andere man te richten. Toen die dieper verknochtheid nog zo sterk was. Toen al haar vreugde gericht was op haar bruidegom, zoals het met Israël. En de vraag komt op ons af, heb je zulke momenten gekend in je leven? Wat Johannes noemt in Efezebrief in Openbaring 2 is dat de eerste liefde, de liefde van de wittebroodsweken. Als je je tijden kunt herinneren dat je zo gelukkig was met de Heer Jezus en je bent dat nu niet meer zo, dan heb je dit wat hier beschreven wordt als werk in je ziel nodig om zo gauw je kunt terug te gaan naar die tijd. En dat betekent dat er baals weer uit je mond, uit je leven moeten worden verwijderd. Want die zijn het die altijd tussen beiden komen, die de zaak bederven. Paulus zegt tegen de Corinthiërs: ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd, maar ik ben bang dat jullie je eenvoudigheid jegens Christus verloren hebben, want jullie kijken hier met je ogen naar en daarnaar en daarnaar en daarnaar. Het is niet meer zoals het was in het begin. Paulus schrijft aan de Galaten: waarin prezen jullie je toen gelukkig? Want toen waren jullie pas echt gelukkig. Wat was het dan dat jullie zo gelukkig maakten toen? Hoe komt dat het nou niet meer zo is? Er waren verkeerde dingen binnengekomen, waardoor ze niet meer zo gelukkig waren. Zou je dat niet meer willen dan? Dat geluk van toen? Doe dan die blokkades weg die er tussen de beiden gekomen zijn. Of ze nou Baals heten, in de NBG-vertaling heeft Paulus in de Galatenbrief over de wereldgeesten, Noem het maar op wat tussen beiden gekomen is. Herstel betekent altijd dat die dingen worden weggedaan. Niet in wetticistische zin, want het heeft geen zin om mensen te dwingen dat uitwendig weg te doen zonder dat er innerlijk iets voor in de plaats komt. Heeft geen zin. Hij spreekt tot ons hart. En dan laat je al die dingen achter je en je gaat naar hem toe. En je vliegt hem weer in de armen. Dat is herstel. Ik zal u mij tot bruid werven, wordt hier gezegd. Een schitterend woord. Ik zal u mij tot bruid werven. Het is heel bijzonder als je in hoofdstuk 3 kijkt hoe het leven van Hosea verder is gegaan. Ik lees hoofdstuk 3 vers 1, anderen lezen het anders, maar ik denk dat de bedoeling is dit. Die vrouw van hem, Gomer heette ze, dat vinden we in hoofdstuk 1, is weggegaan. Ze is ontrouw geworden, ze heeft het met ik weet niet hoeveel mannen gehouden. En tenslotte is ze terechtgekomen bij een man die haar als slavin houdt. Dat zie je direct, want Hosea moest haar vrij kopen. Ze was zo ellendig geworden, zo arm, dat ze zich als slavin moest verkopen. En daar zit ze dan bij die man in huis. En de Heere zegt, ik vertaal het zo, vers 1. Ga heen, bemin uw vrouw wederom. Die zich door een ander laat beminnen, overspelig is enzovoort. En dan staat er in vers 2, toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken. Je ziet dat voor je. Hij belt haar aan bij die deur en hij zegt, ik kom mijn vrouw terughalen. En dan zegt die man, ze is van mij, ze is slaaf. Slavin, ik heb haar zelf gekocht, ik heb haar daarvoor betaald. En dan zegt hij, ik ben bereid de prijs ervoor te betalen om mijn vrouw terug te krijgen. Weet je wel wat voor eentje dat er is, die vrouw voor jou? Hij zegt, ik weet het, maar ik wil haar terug hebben. Hij betaalt een dure prijs om zijn vrouw terug te krijgen. Wij denken vaak alleen maar aan de prijs die de Heer Jezus betaald heeft op het kruis om ons van zondaren tot zijn bruid te maken. Maar al die moeite, al die energie die God eraan besteedt om aan het einde van de christelijke bedeling een bruid te hebben die voor hem is, die hem in onvergankelijkheid lief heeft, die gereinigd en gezuiverd is, zoals het staat in Efeze 5. Is dat niet een dure prijs? Die hij door al die eeuwen heen betaald heeft om aan het einde zo'n reine bruid voor zich te hebben en haar terug te kopen uit die afschuwelijke slavernij waarin ze zich begeven heeft. En dan vergelijkt de Heere dat met Israël. Dat is Israëls toestand. Vers 4. Vele dagen, het zijn intussen al honderden jaren, zullen ze blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod. En dan staat er zelfs achter terafim, dat zijn afgoden. Met andere woorden, alles wat God haar heeft toevertrouwd als zegen, moet ze ontberen. Het Davidisch koningschap is er niet meer. De tempel is er niet meer, de offerdienst is er niet meer. En zelfs de afgoden waar ze vroeger dan als soort surrogaat nog op konden vertrouwen, hebben ze ook niet meer. En zo zitten ze daar. Net als die vrouw daar zat en dacht terug aan de mooie tijd, aan die goede man die Hosea was. En hoe ze alles verspeeld heeft. Dat moet haar door de ziel gegaan zijn als dan die Hosea op de stoep staat en zegt ik wil mijn vrouw terugkopen. Daar is het initiatief van Hosea, maar er is ook een initiatief van die kant van die vrouw. Die had zich achter die man kunnen verschuilen en zeggen, nee, ik wil helemaal niet terug, ik blijf bij deze man. Maar ik kan me zo voorstellen, het staat hier niet, dat ze met diep berouw en schaamte zich in de armen van Hosea gestort heeft. Overweldigd door zo'n liefde dat hij haar terug wilde hebben. En zo staat het in vers 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Dat is de Messias die vaak David genoemd wordt, omdat hij de zoon van de grote David is. De Messias, tot hem zullen zij komen en hij zal de band met Israël weer aanknopen, zoals het in vroeger tijd was. Is dat niet wonderbaar? Wat een liefde steekt daarachter. God neemt zijn zonen weer aan. God neemt zijn Israël weer aan als zijn vrouw. Gaat u ook even mee naar het derde beeldspraak waar we het over hadden. In hoofdstuk 9 vers 10. Als druiven in de woestijn vond ik Israël. Het is alsof God daar in de woestijn een wilde wingerd vond. Met druiven daaraan. Daarachter staat ook het beeld van de vroege vijgen, maar dat laten we nu even zitten. Want die druiven, die wijnstok, komen hier het meeste voor als beeld. In de woestijn. Je kunt mooi lezen op Psalm 80, als je dat ernaast legt, dat God die wijnstok uitgraaft uit Egypte en overplant in Kanaan. Dat deed hij toen hij Israël haalde uit Egypte en in Kanaan bracht.
Waarom wordt Israël vergeleken met een wijnstok? Of in Jesaja 5 zelfs met een hele wijngaard? Om één heel belangrijke reden. Die wijngaard is een goed beeld om duidelijk te maken dat God, zoals daar staat in Jesaja 5, goede vruchten van haar verwacht. Vruchten voor hemzelf. Wij denken vaak aan het punt wat het evangelie voor ons voor nut heeft. Wat nut u deze dingen, vraagt zelfs de catechismus. Wat heb je eraan en wat koop je ervoor? Wat haal je eruit? Wat word je er beter van? Wat word je er rijker van als je christen mag zijn? Maar christen zijn is er in de eerste plaats helemaal niet voor ons. Het is voor het hart van God. Ik citeerde straks Efeze 1 vers 5. Hij heeft ons tevoren bestemd tot het zoonschap naar zijn welbehagen. Dat wij zonen van God mogen zijn, is niet in de eerste plaats voor ons zo fijn, maar voor hem. Hij wil zonen voor zichzelf hebben, betekent daar letterlijk. God zocht in deze wijngaard Israël goede druiven voor zichzelf. Zoals het staat in de gelijkenis van de Heer Jezus van de onrechtvaardige landlieden. Hij kwam om de vrucht op te eisen. Vrucht voor hem. En als Israël die vrucht niet opbrengt, dan wordt de wijnstok van Israël afgenomen en aan anderen gegeven die vrucht wel zullen opbrengen. Dat is een andere manier om de gelovigen te bezien. Als een volk dat vrucht moet opbrengen voor God. Het christelijk geloof is er niet in de eerste plaats voor u, omdat het voor u zo fijn is om niet verloren te gaan, maar behouden te worden. Maar het is helemaal niet in de eerste plaats voor u, dat is het in de tweede plaats. Het is er in de eerste plaats voor God. God heeft mensen geschapen voor zichzelf en na de zondeval herschept hij mensen voor zichzelf. Nou, als je dan kijkt hoe dat verder gaat, in hoofdstuk 10 vers 1... Israël was een welige wijnstok die zijn vruchten voortbracht. Maar naarmate hij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren. Naarmate het zijn land beter ging, maakte hij mooier de gewijde stenen. Ik zei u al, het was de tijd van Jerobeam II. Dat was een tijd van grote welvaart. En mensen verbeelden zich dan gauw dat dat allemaal zegen van God is. En dat ze daarom wel hun eigen gang kunnen gaan. Want God zegent ze toch wel. Naarmate Israël meer vrucht voortbracht, ging het hun eigenlijk geestelijk slechter. Dat klinkt misschien vreemd. Maar ze waren erg tevreden met zichzelf. De fariseeën leefden in een tijd dat ze konden denken, het is Israël nog nooit zo goed gegaan, want we dienen de afgoden niet. Wij dienen de Heere God. En ze begrepen niet dat het alleen maar een koude, uitwendige dienst was. In de reden tot de fariseeën zegt de Heer Jezus, jullie onderhouden allerlei uitwendige geboden, maar jullie hebben van het geheim van de wet niets begrepen. Jullie snappen niets van het oordeel en van de trouw en van de liefde van God. De kern van de zaak gaat helemaal aan jullie voorbij. En zo denkt Israël plichtmatig zijn vruchten voor te brengen. En in feite volgen ze hun eigen weg. En dan helemaal aan het einde in hoofdstuk 14 vers 8. Dan komt het allemaal weer goed. God zelf zegt in vers 6. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Hij zal bloeien als een lelie. En zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. Zijn loten zullen uitlopen. Zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom. En zijn geur als die van de Libanon. Zij die in zijn schaduw wonen zullen weer koren verbouwen. Ja, zij zullen bloeien als een wijnstok, beroemd als de wijn van de Libanon. Dat is een volk dat weer de vruchten voor God voorbrengt. Lieve mensen, als je wil weten wat een reine bruid is in Gods ogen, denk dan niet alleen aan uitwendige heiliging. Want uitwendige heiliging kweekt alleen maar heilige boontjes, geen reine bruid. Dat is het gevaar van alle wetticisme. Maar een reine bruid is daar van ganser harte voor de bruidegom. Die hem in onvergankelijkheid lief hebben. Die hun hart helemaal voor hen openen. Of in de beeld van de wijnstok die vrucht voortbrengen die een welbehagen voor hem is. Daar gaat het in het boek Hosea om. En daar gaat het ook God om naar ons toe. Het gaat hem erom hoe hij ook te midden van alle verwarring in Nederland een reine bruid kan hebben. Van mensen die hem onvergankelijk lief hebben. En dat is een fantastisch getuigenis in de wereld. Met angst en beven zie ik de komende jaren tegemoet. Er is bezig, er is net begonnen, een scheuring zich te voltrekken in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Na 12 december dreigt een scheuring in de hervormde kerk. Er dreigt een scheuring in de gereformeerde kerken in Nederland. Er dreigen vele processen gevoerd te worden. Eén grote aansluiting zal het zijn naar de wereld toe van wat christenen zijn voor mensen. We hadden gehoopt dat we daar overheen waren. We hadden gehoopt dat we samen elkaar zouden vinden. Samen een reine bruid voor Christus zouden mogen zijn. We zien zoveel positieve tekenen en ontwikkelingen. En het wordt allemaal doorkruist door nieuwe kerkscheuringen die ineens allemaal tegelijkertijd opdagen. Wat een aanfluiting. Wat een verschrikking. Het knijpt mijn hart samen als ik denk aan de komende jaren, als de Heer het niet verhoedt. Waar mensen in hun dwaasheid voortgaan met hun sectarische harten. Ik zeg het hart, omdat de commentator van het Nederlands Dagblad, iemand uit die vrijgemaakte kerk, het net zo hard zei deze week over zijn eigen kerk. Dat is niet de reine bruid. En het gaat nergens over echt fundamentele zaken. Dat durf ik hier vanavond te zeggen. Het gaat in geen van die dingen over werkelijk fundamentele zaken, voor of tegen Christus. Dat wil men wel zo voorstellen. Maar dat is niets anders dan de verraderlijkheid van het menselijk hart. Waar is de reine bruid te midden van dat alles? Waar zijn de gelovigen die de Heer Jezus in onvergankelijkheid liefhebben en we daarom ook al die andere broeders en zusters in onvergankelijkheid liefhebben? En die kleine verschillen die er tussen ons kunnen zijn over het hoofd zien. Het is een geestelijke armoede die uit dat alles naar voren komt. Als u het niet met me eens bent, dan merk ik het straks wel bij de vragen beantwoorden. Maar het is geestelijke armoede, mensen. We worden er niet wijzer van in dit land. Menig dorp heeft een gereformeerde en hervormde kerk. Straks hebben we in die dorpen 3 kerken in plaats van 1, in plaats van 2. Waar gaan we met z'n allen naartoe? En het hele boek gaat erover dat als ik het heel menselijk mag zeggen, God zich afvraagt, hoe kan ik de harten van mijn volk bereiken? Wat kan ik van ze doen? Hoe kan ik tot hun hart spreken dat ze hun dwaasheden de rug toekeren? Wat moet ik er nog meer voor betalen? Wat moet ik nog meer ten koste leggen? Om hen terug te kopen, terug te winnen voor mijzelf. Ik wijs u nog in de minuten die me nog resten op een sleutelwoord dat misschien heel veelzeggend is. En ik zeg het een beetje hard, want ik wil dit naar onze tijd toetrekken en geen zoete broodjes bakken. En dat sleutelwoord vindt u in hoofdstuk 2 vers 19b. Eerst positief. Daar staat al straks die reine bruid er is. En dat is voor de christelijke kerk op aarde iets waar God nu naar verlangt in deze tijd. Dat iets van die trekken van die reine bruid in onze tijd zichtbaar wordt. In alle kerken en kringen hoor, geen enkele uitgezonderd. Want overal vind je mensen die de Heer Jezus in onvergankelijkheid liefhebben. En een hele hoop anderen die met pietluttigheden bezig zijn. En daar baals van maken. Hier staat, gij zult de Heere kennen. Dit is niet kennen in de zin van informatie. Dit is niet theologische kennis over de Heere God. Dit is kennen zoals het al de allereerste keer in de Bijbel staat. Adam kende Eva, dat wil zeggen had gemeenschap met Eva. Kennen in de zin van relatie, intimiteit, gemeenschap. Dat is kennen. En negatief staat er in hoofdstuk 4 vers 1 aan het einde, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. In vers 6, mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. In vers 14 aan het einde, zo komt het volk dat geen inzicht heeft ten val. Wij leven in een land met een theologische kennis waar we trots op kunnen zijn. Daar heeft ons volk traditioneel een grote rol in gespeeld, maar dat is niet de kennis waar het hier over gaat. Hier gaat het over het kennen van de Heere met je hart en kennen dat diepe verknochtheid inhoudt. In hoofdstuk 5 vers 4 staat, hun daden gedogen niet dat zij zich bekeren tot hun God, want de geest van ontucht woont in hen en de Heere kennen zij niet. En dan gaat dat verder, wordt dat beschreven, dan gaat God met hen bezig. En dan staat er in vers 14 dat hij als een leeuw voor Israël is. Dan komt hij als een brullende leeuw tegen. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Allemaal om zijn volk te winnen. Ik zal heen gaan, ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangen naar mij uitzien. En dan in 6 vers 1 gaat dat volk spreken. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft gescheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen, dat is de dag van de opstanding altijd in de schrift, ook van de herleving van christenen, zoals Efeze 5 zegt, sta op gij die slaapt en sta op uit de doden. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Op de derde dag zal hij ons doen herleven, zal hij ons doen oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. En dan komt het, wat God door zijn geest in hun harten werkt. Vers 3. Ja, wij willen de Heere kennen. Ernaar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Zo zeker als de zon opgaat op de tijd die in uw agenda staat. Zo zeker zal God eenmaal de zon der gerechtigheid over deze aarde doen opgaan. En dan staat er, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. In Joël 2 vers 23 wordt gesproken over de vroege en de late regen. Het is binnenkort weer Sukkot, loofhuttenfeest, en dan bidt Israël op de laatste dag om de regen die dan weer spoedig moet komen, want een nieuwe oogst moet weer komen. In november beginnen die eerste regels zo ongeveer in Israël. Die eerste regels die belangrijk zijn om het zaad te laten opkomen. Dat is de vroege regen. Maar tegen de tijd van de oogst is daar ook de late regen. Die is net zo belangrijk. Als die niet komt, dan wordt die oogst niet goed rijp. Die laatste regen is belangrijk voor de rijping. Dat boek Handelingen is de vroege regen die God over de geschiedenis van, die jonge kerk gegeven heeft. Maar er is ook de late regen waarin God zich een bruid toebereidt uit alle kerken en gemeenten en kringen. Van mensen die hem in onvergankelijkheid liefhebben. Dat is het kennen van de Heer. Hoe komt het tot dat kennen? In de catechismus wordt het gezegd van ongelovige mensen die nog buiten de Heer staan. Hoe leren ze hem kennen? Via de ellende. Waaruit kennen zij hun ellende? Uit de wet Gods. Maar ik zeg u dat dat voor christenen net zo geldt. Een christen die terug moet keren tot de Heere, die leert hem alleen maar kennen door de ellende. Er is geen enkele andere manier in de hele wereld om God te leren kennen dan via die ellende. Dat wil zeggen via de verootmoediging en de zondebelijdenis. Daarom leidt God, en hebben we gelezen in hoofdstuk 2, in de woestijn. Waar geen dingen meer afleiden, waar ontbering is. En waar het hart heel wat makkelijker dan uitgaat naar de Heere. Daarom staat er in 3 vers 4, die ellendige toestand, zonder koning, zonder vorst, zonder offer enzovoort. Dat is ontbering, want dan ga je des te gemakkelijker het gemis voelen. En dan gaat je hart weer uit naar de Heere. Vandaar aan het einde van hoofdstuk 5, wat we net lazen, die ontbering. In vers 6 staat, in vers 2 van hoofdstuk 5, laat ik dat eerst lezen. 5 vers 2 aan het eind. Ik ben door hen allen terzijde geschoven. Maar in vers 4 en vers 6 aan het einde staat, hij onttrekt zich aan hen. Het eerste is passief, het tweede actief. De Heere is terzijde geschoven. Israël moet hem niet langer. Zoals die mensen in het land de Gadarenen die hem smeekten, die Jezus smeekte om uit hun land weg te gaan. En dan gaat hij. Hij dwingt zich niet, hij dringt zich niet op. Maar er is ook een actieve kant. Zoals in Deuteronomium 32, waar hij zegt, ik zal mij voor mijn volk verbergen. Dan schrijft Mozes over toestanden die eens zouden aanbreken als Israël ver van de Heere verwijderd zou zijn. Dan zegt de Heer, ik zal mij voor hen verbergen. Waarom doet hij dat? In de hoop dat ze hem weer gaan missen. Wij leven zeker vanaf de 18e eeuw, de tijd van de zogenaamde verlichting, toen het duister werd in Europa, lezen wij al in die, zoals Martin Buber het heeft genoemd, godsverduistering. Godsverduistering. Was een zonsverduistering. Godsverduistering. Hij is er wel, maar er is een wolk voorgetrokken. Dat is omdat de mensen hem uitgedreven hebben, omdat de mensen hem niet meer willen. Dat noemen we secularisatie. God is weggedrongen naar de rand van de samenleving. Ook in het denken van heel veel christenen, die in het dagelijks leven niet echt met hem rekenen. Die ook wat dat betreft kinderen van de cultuur zijn waarin ze zich bevinden. Maar het is ook Gods verberging. Ik zal mij verbergen om te zien of ze naar mij zullen roepen. Dat is wat we hier vinden. Hij onttrekt zich aan hen. Dat is een hard woord. Maar waarom doet de Heer dat? Op dat zal gebeuren, wat staat er nog, succes, vers 1 tot 3, we hebben het net gelezen, dat ze zullen roepen, kom laten we weer terugkeren naar de Heere. We willen hem weer leren kennen. Zijn dat niet geweldige dingen? Ik bedoel, geweldig is niet die toestand van Israël, dat is verschrikkelijk. Die ook nog overtroffen wordt door de toestand in de christelijke kerk vandaag. Maar dat God zo'n liefde heeft, zoals hij dat had en heeft voor Israël, zo ook zo'n liefde heeft voor de christelijke kerk. En altijd, ik zeg het weer heel menselijk, naar wegen zoekt hoe hij hun harten kan vermurven. Zodat ze ophouden met al die baals, met al die kleine afgodsbeeldjes. Ik zal niet zo ver gaan dat ik nou aan al die kerken die ik straks noemde, en ik kan er mijn eigen geloofsgemeenschap nog wel aan toevoegen, en nog een stelletje, wat daar allemaal die kleine baalletjes zijn. Waar onze mond vol van is. Ik zal de verleiding onder het drukken. Vult u ze zelf maar in, wat de Baals zijn in uw eigen geloofsgemeenschap. Nou, altijd een teken van geestelijke armoede. Hoe minder de Heer werkelijk het deel is van ons hart, hoe belangrijker die Baals worden, des te meer ruzie maken we over dat soort kleinigheden. Het is puur een teken van onze geestelijke armoede. En God verlangt naar mensen die hem onvergankelijk lief hebben en die al die dingen terzijde stellen. Zijn ze dan niet belangrijk? Nee, ze zijn helemaal niet zo belangrijk, nee. Nee. We hebben wel kerkscheuringen in Nederland gehad waar het over heel wat belangrijke dingen ging. Dan kun je nog afvragen of die kerkscheuringen gerechtvaardigd waren. Maar nu zeker niet. In geen van die genoemde gevallen. Het enige wat de Heer vraagt, zijn er nog mensen in Nederland die mij in onvergankelijkheid lief hebben? Zo zeer lief hebben dat al die andere dingen vanzelf wegvallen daarbij. En ze dan ook daardoor ook leren elkaar lief te krijgen. Ik wil dat hun harten spreken. Ik wil ze verlokken. Ik wil ze naar me toe trekken. Om een volk te maken dat ik weer kan noemen zonen van de levende God. Dat ik weer kan noemen een edele wijnstok die goede vruchten voor mij voortbrengt. Die ik kan noemen een reine bruid. Ik werf mij haar, ik koop haar. Ik doe er alle moeite voor, het kost me een hoge prijs, maar ik wil haar terug hebben voor mijzelf. Dat is Gods verlangen. Dat is Gods verlangen voor Nederland, daar ben ik van overtuigd. En ik zie dat God ermee bezig is. Dwars door de dwaasheid die wij er weer allemaal van maken, met het bedenken van nieuwe kerkscheuringen. Dwars door dat alles heen is God met dit werk bezig. En ik zal u zeggen, en daarmee sluit ik af. Ik zal u zeggen, als die late regenbui losbarst, dan wil ik drijfnat worden. En niet aan de zijlijn staan. En als die late regenbui losbarst, dan hoop ik dat het ook uw verlangen is. Om er middenin te staan. En drijfnat te worden van het werk van Gods geest. Ik gun het u van harte en mezelf. God zij geprezen. En we danken hem voor zijn woorden.